In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, mag ik u van ganser harte welkom heten bij het programma Radio Vaticaan. Ook vandaag zullen wij opnieuw de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We gaan gedurende verschillende momenten luisteren naar Paus Franciscus, onder meer tijdens het Angelus van zondag 4 juli. We kijken ook naar de verschillende audienties die de paus heeft verleend. En zo zijn we er helemaal terug. Op vrijdag 2 juli heeft de paus de heer Mustafa Al-Kadhimi ontvangen. Dat is de eerste minister van Iran. En dat gebeurde samen met zijn gevolg. Zoals we al eerder hebben kunnen vermelden, is het zo dat ook voor paus Franciscus natuurlijk de vakantieperiode is aangebroken, hoewel het deze keer toch iets anders verloopt. We gaan het daar zo meteen ook over hebben, over zijn medische situatie. U heeft er misschien al over gehoord in andere media, dus het is voor de paus een periode vooral van rust en herstel. We gaan het daar zo meteen over hebben. Betekent wel dat er weinig audiënties worden verleend aan hoogwaardigheidsbekleders en dat het dus vanaf nu tot en met augustus eigenlijk sowieso een rustiger regime zal zijn voor paus Franciscus. Wij houden u zeker op de hoogte van mochten daar verdere ontwikkelingen zijn, maar normaal gezien zal dus vanaf augustus dan het normale regime van paus Franciscus hervat worden. Zoals we u in een vorige aflevering van Radio Vaticaan konden melden, heeft Paus Franciscus op 1 juli nog een bijzondere dag gehouden in het Vaticaan. In het bijzonder voor Libanon, maar in uitbreiding daarvan voor het hele Midden-Oosten. Hij heeft daarbij de verschillende katholieke patriarchen van de verschillende Oosterse katholieke kerken samengeroepen, als ook gevraagd aan de andere niet-katholieke christelijke gemeenschappen om deel te nemen aan een dag van reflectie en gebed in het Vaticaan over Libanon. Insieme per il Libano. Het was een zeer bijzonder gebeuren waar de paus om 8:30 in de ochtend in het Casa Santa Marta, waar hij verblijft, de patriarchen heeft ontvangen, ook de verschillende delegaties heeft begroet. Van daaruit ging het naar de Sint-Pietersbasiliek, waar al deze vertegenwoordigers zich verzamelden rond zeg maar het stuk van de Sint-Pietersbasiliek waar ook het graf van Petrus is gelegen. Zoals u weet is de Sint-Pietersbasiliek gebouwd op het graf van de heilige apostel Petrus. De patriarchen gingen allemaal rond deze plaats gaan staan en baden samen met de paus in stilte. Het is een sterk symbolische daad ook van paus Franciscus om die patriarchen samen te roepen rond datgene wat onmogelijk een vorm van twist zou kunnen zijn, namelijk het feit dat de heilige apostel Petrus gevraagd is door Jezus Christus om de kerk te leiden, om de schapen te weiden. En de paus heeft dat eigenlijk gebruikt als een mogelijkheid om opnieuw bruggen te bouwen, zoals hij dat in zijn hele pontificaat steeds probeert te doen. Daarna zijn er een drietal sessies geweest met daartussen een moment van lunch en de mogelijkheid ook om elkaar nog wat beter te leren kennen. Drie sessies waar dus werd nagedacht over de toekomst van Libanon en het Midden-Oosten in het algemeen en de rol van het christendom daarin. Maar vooral ook in de symboliek van het cenakel, de gesloten bovenzaal waar de apostelen zich verzamelden nadat Jezus was gekruisigd. Ze verzamelden zich samen met Maria omdat ze bang waren voor de Joden. We weten dat zij uiteindelijk de Heilige Geest uitgestort zullen krijgen en daardoor de kracht krijgen om te getuigen van Jezus Christus. Diezelfde spirituele realiteit wilde de paus met dit gebeuren afroepen. Ze hebben zich als het ware afgesloten in een gesloten bovenzaal, verzameld rond Maria, onze lieve vrouw van Harissa, onze lieve vrouw van Libanon. Een sterk symbool, een sterk symbolische daad, en onze lieve vrouw van Harissa is ook een plaats waar heel veel van deze christelijke kerken, maar ook andere interreligieuze dialoog wordt gevoerd, bijvoorbeeld met de moslims, die ook naar dat heiligdom komen. Dus in die zin gebruikte de paus daar onze lieve vrouw als een brug om vriendschappen te maken. Het hele gebeuren werd besloten in de Sint-Pietersbasiliek opnieuw met een ecumenisch gebed. De paus heeft daar ook een korte toespraak gegeven waarnaar wij ook zullen kunnen luisteren. We gaan luisteren naar de woorden van paus Franciscus tijdens dit ecumenisch gebeuren in de Sint-Pietersbasiliek samen met de aanwezige patriarchen en ook de vertegenwoordigers van het zogeheten corps diplomatique, de ambassadeurs die geaccrediteerd zijn bij de Heilige Stoel. We luisteren naar de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, ci siamo riuniti oggi per pregare e riflettere, spinta dalla preoccupazione per il Libano.
Dierbare broeders en zusters, we zijn vandaag bijeengekomen om te bidden en na te denken. Gedreven door bezorgdheid om Libanon, een grote bezorgdheid nu dit land dat mij na aan het hart ligt en dat ik graag wil bezoeken, in een ernstige crisis is gestort. Ik ben alle deelnemers dankbaar voor het feit dat zij de uitnodiging hebben aanvaard en voor de broederlijke uitwisseling. Wij, herders, gesteund door het gebed van het heilig volk van God, hebben in dit duistere moment van de tijd gezamenlijk getracht om ons te oriënteren in Gods licht. En in zijn licht hebben wij vooral onze eigen tekortkomingen gezien. De fouten die wij gemaakt hebben toen we niet consequent tot het einde toe getuigden van het evangelie. De kansen die wij gemist hebben op weg naar broederschap, verzoening en volledige eenheid. Daarvoor vragen wij vergeving. En met een berouwvol hart zeggen wij, ontferm u over ons, Heer. Dit was de kreet van een vrouw die juist in de buurt van Tyrus en Sidon Jezus ontmoette en hem in een angstige spanning smeekte, Heer, help mij. Vandaag is deze kreet die van een gans volk geworden, het Libanese volk, teleurgesteld en uitgeput, dat behoefte heeft aan zekerheid, hoop en vrede. Met ons gebed willen wij deze kreet begeleiden. Laten wij niet opgeven. Laten wij niet moe worden van de hemel de vrede af te smeken die de mensen met moeite op aarde tot stand trachten te brengen. Laten we het met aandrang vragen voor het Midden-Oosten en voor Libanon. Dit geliefde land, een schat van beschaving en spiritualiteit, dat door de eeuwen heen wijsheid en cultuur heeft gebracht, dat getuigt van een unieke ervaring van vreedzaam samenleven, mag niet worden overgelaten aan de genade van het lot of van hen die zonder scrupules hun eigen belangen nastreven. Want Libanon is een klein, groots land. Maar het is meer. Het is een universele boodschap van vrede en broederschap die oprijst uit het Midden-Oosten. Een zin die de Heer in de Schrift uitspreekt, heeft vandaag onder ons weerklonken, bijna als antwoord op de roep van ons gebed. Het zijn een paar woorden waarin God verklaart dat Hij plannen heeft voor de vrede en niet voor het ongeluk. Plannen voor vrede en niet voor tegenspoed. In deze tijden van tegenspoed willen wij met al onze kracht bevestigen dat Libanon een project van vrede is en moet blijven. Wij willen op die manier bevestigen dat het een roeping is om een land van verdraagzaamheid en pluralisme te zijn, een oase van broederschap waar verschillende godsdiensten en geloofsovertuigingen elkaar ontmoeten, waar verschillende gemeenschappen samenleven en het gemeenschappelijk belang voorrang geven boven bepaalde voordelen. Het is dus van essentieel belang, en ik herhaal het nog maar eens, dat de machthebbers zich eindelijk en vastberaden in dienst stellen van de vrede en niet van hun eigen belangen. Genoeg van de belangen van de weinigen over de hoofden van de velen. Het moet gedaan zijn met het verkiezen van partijdige waarheden over de hoop van het volk. Libanon en het Midden-Oosten mogen niet langer worden gebruikt voor belangen en winsten van buitenaf. Het is noodzakelijk dat de Libanezen een kans krijgen om hoofdrolspelers te zijn van een betere toekomst in hun land en zonder onnodige inmenging. Projecten van vrede en niet van tegenspoed. U, dierbare Libanezen, heeft zich door de eeuwen heen, zelfs in de moeilijkste tijden, onderscheiden door uw ondernemingszin en uw harde werk. Uw hoge ceders, het symbool van uw land, roepen de bloeiende rijkdom op van een unieke geschiedenis. Zij herinneren ons er ook aan dat grote takken alleen uit diepe wortels kunnen groeien. Mogen u geïnspireerd worden door de voorbeelden van hen die gemeenschappelijke fundamenten hebben gelegd en in verscheidenheid geen obstakels, maar mogelijkheden zien. Wortel in de dromen van je ouders over vrede. Nooit hebben wij zo begrepen als in de afgelopen maanden dat wij onszelf niet kunnen redden, dat de problemen van sommigen nooit vreemd zijn aan die van anderen. En daarom doen we een beroep op jullie allemaal. Op u, burgers, wees niet ontmoedigd. Verlies de moed niet. Vind in de wortels van uw geschiedenis de hoop om opnieuw te ontkiemen. Aan u, de politieke leiders, opdat u overeenkomstig uw verantwoordelijkheden dringend stabiele oplossingen mag vinden voor de huidige economische, sociale en politieke crisis. In het besef dat er geen vrede is zonder rechtvaardigheid. Aan u, dierbare Libanezen in de diaspora, dat u de beste krachten en middelen die u ter beschikking staan in dienst mag stellen van uw vaderland. Aan u, leden van de internationale gemeenschap, mogen met een gezamenlijke inspanning de voorwaarden worden geschapen opdat het land niet ten onder gaat, maar de weg van herstel inslaat. Dit zal ten goede komen aan iedereen. Projecten van vrede en niet van tegenspoed. Als christenen willen wij vandaag onze engagement vernieuwen om samen aan een toekomst te bouwen, omdat de toekomst alleen vreedzaam zal zijn als zij wordt gedeeld. De betrekkingen tussen de mensen mogen niet gebaseerd zijn op het najagen van belangen, privileges, partijpolitieke voordelen. Nee, de christelijke visie op de samenleving komt voort uit de zaligsprekingen. Zij komt voort uit zachtmoedigheid en barmhartigheid. Zij leidt tot navolging in de wereld van het optreden van God, die Vader is en eensgezindheid onder zijn kinderen wil. Wij christenen zijn geroepen om zaaiers van vrede en van broederschap te zijn, niet om te leven op wrok en wroeging uit het verleden, niet om te vluchten voor de verantwoordelijkheden van het heden, om een blik van hoop voor de toekomst te cultiveren. Wij geloven dat God ons slechts één weg wijst, de weg van de vrede. Daarom verzekeren wij onze moslimbroeders en zusters en die van andere godsdiensten van onze openheid en bereidheid tot samenwerking bij de opbouw van broederschap en de bevordering van vrede. Vrede roept op tot winnaars, nog verliezers, maar tot broeders en zusters, die ondanks de misverstanden en wonden uit het verleden zullen overgaan van conflict naar eenheid. In die zin hoop ik dat deze dag gevolgd zal worden door concrete initiatieven in naam van de dialoog, het pedagogisch engagement en de solidariteit. Projecten van vrede en niet van tegenspoed. Vandaag hebben wij ons de hoopvolle woorden van de dichter Gibran eigen gemaakt. Achter het zwarte gordijn van de nacht wacht een dageraad op ons. Enkele jongeren hebben ons zojuist brandende lampen overhandigd. Het zijn juist zij, de jongeren, die de lampen zijn die branden in het donkere uur. Op hun gezichten straalt de hoop van de toekomst. Er moet naar hen worden geluisterd, want de wedergeboorte van het land hangt van hen af. En laten we allemaal, voordat we belangrijke beslissingen nemen, kijken naar de hoop en de dromen van de jongeren. Laten we naar de kinderen kijken, hun heldere ogen, hoewel doorspekt met te veel tranen, schudden gewetens wakker en lijden keuzes. Andere lichten schijnen aan de horizon van Libanon. Het zijn de vrouwen. Ik denk aan de moeder van allen, die vanaf de heuvel van Harissa met haar blik diegenen omhelst die het land vanuit de Middellandse Zee bereiken. Haar open handen zijn gericht naar de zee en naar de hoofdstad Beirut om de hoop van allen te verwelkomen. Vrouwen brengen leven voort. Hoop voor allen. Zij moeten worden gerespecteerd, gewaardeerd en betrokken bij de besluitvormingsprocessen van Libanon. En ook de ouderen, die de wortels zijn, onze oudsten, laten wij naar hen kijken. Laten wij naar hen luisteren. Laat ze ons de mystiek van de geschiedenis geven. Laat ze ons de fundamenten van het land geven om door te gaan. Zij willen weer gaan dromen. Laten wij naar hen luisteren, zodat in ons die dromen kunnen worden omgezet in profetie. De dichter opnieuw, parafraserend, laten we erkennen dat er geen andere weg is om de dageraad te bereiken dan door de nacht. En in de nacht van de crisis moeten we verenigd blijven. Samen, door eerlijke dialoog en oprechte intenties, kunnen we licht brengen in de donkere gebieden. Laten wij elke inspanning, elke inzet toevertrouwen aan Christus, de vredevorst. Want, zoals wij gebeden hebben, wanneer de schaduwloze stralen van zijn barmhartigheid opgeheven worden, vlucht de duisternis, eindigt de nacht, verdwijnt de nacht. Broeders en zusters, mogen de nacht van conflicten worden beëindigd en een dageraad van hoop herleven. Mogen vijandigheid ophouden, oneenigheid verdwijnen en Libanon opnieuw het licht van de vrede uitstralen.
Quando si levano i raggi privi di ombre della sua misericordia, fuggono le tenebre, termina il crepuscolo, si dilega l'oscurità e se ne va la notte. Fratelli e sorelle, si dilegui la notte dei conflitti, risorga un'alba di speranza, cessino le animosità, tramontino i desideri e il Libano torni a irradiare la luce della pace.
Tot zover die toespraak van Paus Franciscus op de dag die voor Libanon werd georganiseerd in Vaticaanstad. Met toch wel hele sterke beelden ook, een sterke symbolische beelden die zeker ook kunnen helpen om de nodige inspiratie te krijgen in het Midden-Oosten om een oplossing te zoeken voor Libanon, maar natuurlijk in veel breder gezien de hele conflictueuze situatie al daar. Een mooie dag die op die manier besloten werd in de Sint-Pietersbasiliek. Zometeen krijgen we nog de mogelijkheid om te luisteren naar Paus Franciscus tijdens een meditatie die hij gegeven heeft op zondag 4 juli. Maar eerst willen we het, alvorens we samen met de paus het Angelus zullen bidden, toch even hebben over zijn medische situatie, want ik kan mij voorstellen dat velen van u daar toch wat vragen over hebben. Wel, we baseren ons op de informatie die door het Vaticaan bekendgemaakt is. Het is zo dat paus Franciscus zondag naar de polykliniek van Gemelli, van het Gemelli Hospitaal in Rome, gegaan is, waar hij dus een geplande operatie heeft ondergaan voor een zogeheten diverticulaire stenose van de dikke darm. Operatie werd uitgevoerd door professor Sergio Alfieri. En na de operatie zou men een nieuwe update geven, een nieuw medisch bulletin in het bulletin van het Vaticaan. En dat kwam er ook. Uiteindelijk werd gemeld dat de geplande operatie goed was verlopen, dat die dus onder volledige verdoving werd uitgevoerd door professor Sergio Alfieri, bijgestaan door professor Luigi Soffo, dokter Antonio Tortorelli en dokter Roberta Menghi. Anesthesie werd uitgevoerd door professor Massimo Antonelli, professor Liliana Solazzi en dokter Roberto De Chico en dokter Maurizio Soave. Ook professor Giovanni Battista Doglietto en professor Roberto Barnabei waren aanwezig in de operatiekamer. U hoort het, de paus was zeker in goede handen met al die doktoren en professoren aan zijn zijde en niet te vergeten de Heilige Geest natuurlijk. Uiteindelijk konden we het heugelijke nieuws horen dat de operatie goed was verlopen, dat de paus in goede conditie verkeerde en dat hij zelf ademde, hè, want dat is natuurlijk altijd afwachten na zo'n een algehele verdoving en zeker ook op de gezegende leeftijd van onze heilige vader. De operatie heeft ongeveer 3 uur geduurd. De paus zal de komende 7 dagen normaal gezien in het ziekenhuis blijven. En dat natuurlijk, dat werd ook vermeld in de berichtgeving, als er geen complicaties optreden. Dat is dus nog altijd een beetje een precaire situatie. En daarom mag het zeker voor ons allen een uitnodiging zijn om voor de Heilige Vader te bidden. Voor zijn genezing, voor zijn gezondheid. En dat hij snel uit het ziekenhuis mag ontslagen worden. En dat hij snel zijn taak als opvolger van de Heilige Petrus, als leider van de kerk, kan hervatten en opnieuw kan opnemen. Nu, hij zal zich niet gemakkelijk gewonnen geven, daar moeten we zeker niet voor vrezen. Het is namelijk zo dat de paus ook bekend heeft gemaakt dat hij in september van plan is om naar Budapest te reizen, naar Hongarije, waar hij de slotheilige mis van het 52e Internationale Eucharistische Congres zal bijwonen. En vervolgens gaat hij van 12 tot 15 september naar Slowakije om daar Bratislava, Prešov, Košice en Saštín te bezoeken. Het programma van de reis is nog niet bekend, maar zal bekend gemaakt worden. Op het Eucharistisch Congres staat trouwens de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament centraal. De bedoeling is de bevordering van het geloof van katholieken in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de Eucharistie en in de Eucharistische gaven van brood en wijn. Ja, het is zo natuurlijk, wij katholieken geloven dat Jezus werkelijk, dus niet symbolisch, maar werkelijk aanwezig is in de hostie en in de wijn. Voor velen onder u is dat iets misschien wel evident om te geloven, maar toch is het een heikelpunt nog steeds in de katholieke kerk en zijn er veel mensen die enerzijds wel een bepaalde rol bijvoorbeeld binnen de katholieke kerk innemen, maar eigenlijk niet geloven in de ware tegenwoordigheid van Jezus Christus in het Allerheiligste Sacrament. En om enerzijds ons daar meer van bewust te worden en dat ook opnieuw uit te dragen, wordt dat Eucharistisch Congres georganiseerd. De eerste keer trouwens vond plaats in het Franse Lille, dat was in 1881. En daarna werd het bijna jaarlijks gehouden. Nu, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, die staken natuurlijk wel stokken in de wielen. In 1924 werd het trouwens in Amsterdam gehouden. Dat is dicht bij de deur. 1938 was er al een editie in Budapest en nu dus een tweede keer. Het eerste congres na de Tweede Wereldoorlog, dat was pas in 1952 en dan was het in Barcelona. En de laatste keer was in 2016, dat was in Cebu op de Filipijnen. Ja, en hou dat ook maar zeker in de gaten, want zij die geluisterd hebben naar Langs de Blauwe Donau, ja, die weten ondertussen al heel wat over de geschiedenis van Hongarije en de bijzondere band van het land met het katholieke geloof. We gaan u zeker ook op de hoogte houden van het Eucharistisch Congres op het moment dat het plaatsvindt in Hongarije, maar dat is natuurlijk voor september. Eerst blijven wij zeker bidden voor Paus Franciscus, voor zijn gezondheid, dat hij ook deze apostolische reis mag ondernemen en tot een goed einde mag brengen. Misschien nog een laatste nieuws eigenlijk. Het is een verjaardag die gevierd wordt van een plaats in Vaticaanstad die nog niet zo oud is als de rest, zeg maar waar we al regelmatig hebben over gesproken, namelijk de Paulus de Zesde Hal. Dat is die grote zaal waar de generale audienties doorgaan wanneer het minder goed weer is. Wel, het is 50 jaar geleden dat die werd geopend. Toch een bijzondere verjaardag ook, want het is een plaats die echt staat voor de gastvrijheid van Vaticaanstad, maar zeker ook gastvrijheid van de paus, om zo op die manier het mogelijk te maken voor de pelgrims om de paus te kunnen zien, te kunnen horen. In de afgelopen tijd is dat natuurlijk allemaal wat minder in gebruik omwille van de coronapandemie en de maatregelen die nog steeds gelden. De generale audiëntie die zal normaal gezien opgeschort worden voor de hele maand juli. Ja, met deze gezondheidssituatie van de paus is het een beetje een onvoorziene situatie. We zullen dat ook een beetje moeten afwachten van onze kant, maar wij houden u zeker op de hoogte. Zo, dierbare luisteraars, laten wij van dit moment gebruik maken om de voorspraak van de Heilige Maagd Maria te vragen voor de genezing van Paus Franciscus. Dat hij snel terug zijn taken kan opnemen, dat hij voorspoedig mag herstellen en snel het ziekenhuis mag verlaten. En daarna gaan we nog luisteren naar zijn meditatie die hij gegeven heeft tijdens het Angelus van zondag 4 juli. Dat is hoor zo dadelijk. We bidden eerst samen het Angelus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd kunnen wij nog luisteren naar Paus Franciscus tijdens de meditatie die hij gegeven heeft op zondag 4 juli, op het moment dat hij het Angelus bad samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein. We luisteren naar de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo che leggiamo nella liturgia di questa domenica.
Het evangelie van deze zondag vertelt ons over het ongeloof van Jezus' dorpsgenoten. Na in andere dorpen in Galilea te hebben gepredikt, keerde Jezus terug naar Nazareth, waar hij was opgegroeid met Maria en Jozef. En op een sabbat begon hij te onderwijzen in de synagoge. Velen die hem hoorden vroegen, waar komt al die wijsheid vandaan? Maar is hij niet de zoon van de timmerman en Maria? Dat wil zeggen van onze buren die wij goed kennen? Geconfronteerd met deze reactie, bevestigt Jezus een waarheid die ook deel is gaan uitmaken van de volkswijsheid. Een profeet wordt niet geëerd in zijn eigen land, bij zijn verwanten, in zijn eigen huis. En we zeggen dat vaak. Een profeet is niet geliefd in zijn eigen land. Wel, laten we even stilstaan bij de houding van Jezus' landgenoten. We zouden kunnen zeggen dat ze Jezus kennen, maar hem niet herkennen. Er is een verschil tussen kennen en erkennen. In feite doet dit verschil ons begrijpen dat wij verschillende dingen over een persoon kunnen weten, een idee krijgen, afgaan op wat anderen over hem zeggen, hem misschien zelfs van tijd tot tijd in de buurt ontmoeten, maar dat dit alles niet voldoende is. Ik zou zeggen dat het een gewone, oppervlakkige kennis is die de uniciteit van die persoon niet herkent. En dat is een risico dat we allen lopen. We denken dat we veel weten over een persoon. En het ergste is dat we hem dan een etiket opplakken en hem opsluiten in onze vooroordelen. Ook de landgenoten van Jezus kennen hem al 30 jaar en denken dat ze alles weten. Maar is dat niet die jongen die we zagen opgroeien, de zoon van de timmerman, van Maria? Waar komt hij vandaan? Waar haalt hij vandaan deze dingen? Wantrouwen. In werkelijkheid beseffen ze nooit wie Jezus werkelijk is. Ze stoppen bij de buitenkant en verwerpen de nieuwheid van Jezus. En hier komen wij tot de kern van het probleem. Wanneer wij het comfort van de gewoonte en de dictatuur van de vooroordelen laten overheersen, is het moeilijk ons open te stellen voor nieuwigheden en ons te laten verrassen. We controleren met gewoonte, met vooroordelen en vaak zoeken wij bevestiging van onze ideeën en plannen in het leven, in ervaringen en zelfs in mensen, om nooit de moeite te hoeven doen om te veranderen. En dit kan ook met God gebeuren. Juist met ons gelovigen, met wij die denken dat we Jezus kennen, dat we al zoveel van hem weten, dat het voor ons voldoende is om dezelfde dingen te herhalen als altijd. En dit is niet genoeg. Niet genoeg bij God. Maar zonder openheid voor nieuwigheden en vooral, luister goed, een openheid voor Gods verrassingen, zonder verwondering, wordt het geloof een vermoeide litanie die langzaam uitsterft en een gewoonte wordt. Een sociale gewoonte. Ik zei een woord. Verwondering. En wat is het? Verwondering. Verwondering is juist het moment waarop de ontmoeting met God plaatsvindt. Ik heb de Heer ontmoet. We lezen het evangelie. Vaak voelen mensen die Jezus ontmoeten en hem herkennen verwondering. En wij, met de ontmoeting met God, moeten deze weg bewandelen. Verwondering ervaren. Het is als een garantie dat die ontmoeting waar is. Het is geen gewoon iets. Geen gewoonte. Waarom erkennen Jezus dorpsgenoten hem uiteindelijk niet en geloven ze niet in hem? Waarom? Wat is de reden? We kunnen in een paar woorden zeggen dat zij het schandaal van de menswording niet aanvaarden. Zij weten het niet, dit mysterie van de menswording, maar zij aanvaarden het mysterie niet. Ze weten het niet, maar de reden is onbewust. Zij voelen dat het schandalig is, dat de onmetelijkheid van God geopenbaard wordt in de kleinheid van ons vlees. Dat de Zoon van God de Zoon van de Timmerman is. Dat goddelijkheid verborgen is in menselijkheid. Dat God woont in het aangezicht, in de woorden, in de gebaren van een eenvoudige man. Daar is het schandaal, de incarnatie van God, zijn concreetheid, zijn alledaagsheid. En God werd concreet in een mens, Jezus van Nazareth. Hij werd een metgezel op de weg. Hij werd een van ons. U bent een van ons. Dit tegen Jezus zeggen is een prachtig gebed. En omdat Hij een van ons is, begrijpt Hij ons, vergezelt Hij ons, vergeeft Hij ons, houdt Hij zielsveel van ons. In werkelijkheid is het comfortabeler om een soort van abstracte, verre God te hebben, die zich niet met situaties bemoeit, die een geloof aanvaardt dat ver van het leven, van problemen en van de maatschappij staat. Of we geloven graag in een God met special effects, die alleen uitzonderlijke dingen doet en altijd grote emoties geeft. Integendeel, dierbare broeders en zusters, God is vlees geworden. God is nederig. God is teder. God is verborgen. Hij maakt zich dicht bij ons door de alledaagsheid van ons dagelijks leven te bewonen. En zo gebeurt het met ons als met de dorpsgenoten van Jezus. Wij lopen het risico dat wanneer hij voorbij gaat, wij hem niet herkennen. Ik kom terug op die mooie zin van de heilige Augustinus. Ik ben bang voor God, voor de Heer, als Hij voorbij gaat. Maar Augustinus, waarom ben je bang? Ik ben bang dat ik Hem niet herken. Ik ben bang voor de Heer als Hij passeert, als Hij voorbij gaat. Timeo Dominum transiuntem. Wij herkennen Hem niet. We zijn geschandaliseerd door Hem. Laten we eens nadenken over hoe ons hart staat ten opzichte van deze realiteit.
Ho paura del Signore quando passa. Timeo Dominum transeuntem. Non lo riconosciamo, ci scandalizziamo di lui. Pensiamo come il nostro cuore con questa realtà.
de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus van zondag 4 juli. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Zeker de uitnodiging dus om de komende dagen, het zullen belangrijke dagen zijn, de 7 dagen dat Paus Franciscus nog in het ziekenhuis moet blijven, om zeker voor het welzijn van de Heilige Vader te bidden en voor zijn genezing. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en daarmee besluiten we deze aflevering van Radio Vaticaan voor vandaag. Ik dank u van ganser harte voor uw luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en de pauselijke actualiteit. En ook in de komende weken, ook al is het een wat rustiger tijd, ook voor Paus Franciscus, hij zal het nodig hebben, blijven we u daarvan op de hoogte houden. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.